Dank u wel voor de woorden van de introductie. Het is inderdaad zo, nog even een streepje eronder, dat de dingen die ik vanmiddag hoop te gaan zeggen, dat is een verkorte vorm van een brochure die dit najaar verschijnt in de serie van de Willem de Zwijger Stichting. En u kunt daar bij mijn vrouw straks nadere informatie over krijgen als u dat wilt. Ik wilde vanmiddag met u nadenken over Calvijn, vluchteling en vreemdeling. Die titel heeft niets te maken met het feit dat ik te laat was. Ik ben niet voor u gevlucht. Maar met een aantal dingen die in de loop van mijn lezing wel duidelijk zullen worden. Wie is Calvijn eigenlijk? Wellicht klinkt deze vraag wat merkwaardig in dit jaar waarin we herdenken dat het 500 jaar geleden is dat de reformator geboren werd. Juist die gelegenheid vormt de aanleiding dat Calvijn op het ogenblik sterk in de belangstelling staat. Of sterk in de belangstelling staat. Er is op Calvijn bijeenkomsten meer over andere dingen gesproken dan over de reformator zelf, denk ik. Maar dat kan mijn inschatting zijn van de zaak. Veel belangstelling. En toch is er reden om die vraag te stellen. Want ondanks het grote aantal werken van Calvijn zelf en ondanks de vele jaren van onderzoek naar zijn leven en werk, blijft hij als mens in veel opzichten een onbekende. Dat hangt ongetwijfeld hiermee samen dat hij zegt niet graag over zichzelf te willen spreken. En inderdaad, in de vele bladzijden van het gepubliceerde werk van de reformator zijn er opmerkelijk weinig passages waarin hij ons echt in zijn hart laat kijken. Toch is het mijns inziens wel mogelijk om meer toegangswegen te vinden naar het hart van Calvijn dan wanneer we alleen maar zorgvuldig luisteren naar de spaarzamelijke opmerkingen die hij over zichzelf maakt. Op zijn minst één van deze toegangswegen ontdekken we als we een aantal uitdrukkingen bekijken die zowel betekenis hebben binnen zijn theologie als ook verwijzen naar bepaalde aspecten van zijn levensgeschiedenis. Eén van die begrippen is het complex dat we aanduiden met de twee woorden vluchteling en vreemdeling. We komen hier op een belangrijk snijvlak van Calvijns biografie en van zijn theologie terecht. In elk geval is het zo dat Calvijn zich het grootste deel van zijn leven een vluchteling en een vreemdeling heeft gevoeld. Zoals bekend, ik noem de feiten maar heel even kort, wordt hij op 10 juli 1509 in Noyon in het noorden van Frankrijk geboren. Zodoende blijft hij zich altijd als Fransman beschouwen. Ook wanneer hij de overgrote periode van zijn leven buitenslands doorbrengt. Aanvankelijk lijkt het er niet op dat de jonge Calvijn zijn vaderland zal moeten ontvluchten. Na zijn kinderjaren studeert hij aan belangrijke Franse universiteiten, Parijs, Orléans, Bourges. Maar in de loop van 1534 breken de vervolgingen uit in Frankrijk en moeten de protestanten, waaronder Calvijn, die zich inmiddels van harte bij deze richting heeft aangesloten, de wijk nemen naar het buitenland. Het is zijn bedoeling om naar Basel te vluchten, om daar in alle rust de klassieke en ook de oud-christelijke bronnen te bestuderen. Onderweg naar Basel brengt hij de nacht door in Genève. Guillaume Farel krijgt er lucht van, bezweert hem in Genève te blijven, om zijn krachten in te zetten ten behoeve van de doorwerking van de reformatie in deze Zwitserse stad. Zodoende komt hij in 1536 meer permanent in Genève terecht, maar werkt daar aanvankelijk slechts een korte periode. Al in 1538 worden Calvijn en Farel verbannen. Calvijn trekt naar Straatsburg, dan een vrije rijksstad die bij het Duitse keizerrijk behoort. Daar blijft hij tot 1541, wanneer hij opnieuw uitgenodigd wordt om terug te keren naar Genève. Ondanks allerlei innerlijke strijd en bezwaren gaat hij terug naar deze Zwitserse stad, omdat hij zich geroepen weet het werk weer aan te vatten en blijft er werken tot zijn dood in 1564. Maar ondanks deze lange periode van dienst in Genève blijft hij zich in Genève een vreemdeling voelen. Ook al ontvangt hij elke enkele jaren voor zijn sterven het burgerrecht van de stad. Zijn echte vaderland is Frankrijk. En er zijn een groot aantal passages in zijn werk waarin hij ons iets laat zien van zijn gevoelens van heimwee. Een paar karakteristieke citaten. In 1554 schrijft Calvijn dat ballingschap op zichzelf genomen iets ellendigs is. En de aantrekkingskracht van de geboortegrond bijna alle mensen aan zich gebonden houdt. Uit de periode kort voor zijn sterven stammen de volgende ontboezemingen. Slavernij is iets dat bitter is, maar ballingschap is nog veel ellendiger. En wij weten dat ons van nature de liefde tot ons vaderland is aangeboren, dat voor ons als het ware een gemeenschappelijke moeder is. Bovendien legt Calvijn zijn leven lang een grote belangstelling voor het wel en wee van Frankrijk aan de dag, met daarin bijzondere aandacht voor zijn Franse geloofsgenoten. Hij ziet het zelfs als een bijzondere roeping om vanuit Straatsburg en vanuit Genève zijn vervolgde Franse broeders en zusters waar mogelijk hulp te bieden en het ook voor hen op te nemen. Maar er is meer. Calvijn heeft ook zowel in Genève als in Straatsburg veel met vluchtelingen te maken. Opnieuw een paar feiten. In Straatsburg is hij als predikant verbonden aan een gemeente die uit Franse vluchtelingen bestaat. In die plaats trouwt hij ook met Idelet van Buren, een weduwe die om het geloof uit Luik, uit de zuidelijke Nederlanden, is gevlucht. Wanneer hij in 1541 naar Genève terugkeert, neemt het aantal protestantse vluchtelingen naar deze stad enorm toe. Hierbij gaat het om vluchtelingen uit Engeland, Schotland, Italië, delen van Duitsland, maar vooral uit Frankrijk. Recent onderzoek laat zien dat Genève rond 1550 ongeveer 13.000 inwoners telt. In 1560, 10 jaar later, is het inwoneraantal bijna verdubbeld, 21.000 ruim. Deze spectaculaire toename is vooral te danken aan de talrijke protestantse immigranten die in Genève vrijheid willen vinden om God te dienen, maar ook een plaats zoeken om te wonen en te werken. Nu is de houding van de oorspronkelijke inwoners van Genève tegenover de vluchtelingen aanvankelijk niet onwelwillend. Zeker niet van de geestelijke medestanders van Calvijn in de stad. Ze laten de vluchtelingen toe in Genève en helpen hen waar dat nodig en mogelijk is. Toch ontstaan al heel spoedig spanningen tussen een deel van de autochtone bevolking en de groeiende groep van immigranten. Veel oorspronkelijke inwoners van Genève voelen zich door de Franse vluchtelingen bedreigd. Het gevolg? Een behoorlijk aantal conflicten die vooral op economisch, religieus en politiek terrein liggen. Calvijn speelt in deze verwikkelingen een belangrijke rol en aarzelt niet om in deze problemen een helder standpunt in te nemen. Het zal duidelijk zijn dat zijn hoofd en hart, zijn gesproken en geschreven woorden vooral aan de kant van de vluchtelingen liggen. Op allerlei manieren neemt hij het voor hen op en bemoedigt hij hen, maar hij verdedigt hen ook nu weer niet in alle opzichten. Daarvoor is hij te veel theoloog en prediker van de Heilige Schrift, die van mening is dat heel de bevolking van de stad, autochtoon en allochtoon, moet leren buigen voor het woord van God. Wel nu, in het licht van deze korte impressie laat zich de vraag niet onderdrukken: heeft het motief van het vluchteling zijn en van het werken onder vluchtelingen invloed gehad op de theologie en op de spiritualiteit, geestelijke instelling van Calvijn? Nog iets concreter gezegd. Heeft dit motief mede de context bepaald van de manier waarop de reformator het woord van God uitlegde en in de prediking vertolkte en verkondigde? speelde het daarnaast ook een rol in zijn doordenking van bijvoorbeeld de leer van de kerk. En heeft het zijn persoonlijke beleving van het heil mee gestempeld. Wij zijn immers mensen die met alle mogelijke vezels met onze eigen tijd verbonden zijn. In het algemeen heeft men in de oude literatuur over Calvijn aan deze vragen nauwelijks aandacht geschonken. Al werd het belang van het vluchtelingmotief voor zijn leven, werken en denken hier en daar wel erkend. In de loop van de laatste 30 jaar zijn echter verschillende studies verschenen waarin op verschillende manieren bovengenoemde vragen wel aan de orde komen. In deze lezing wil ik deze vragen nog wat verder doordenken. Hierbij is mijn belangrijkste stelling dat het begrip vluchteling, vreemdeling, dus beide woorden, vluchteling en vreemdeling, bij Calvijn een gelaagd begrip zijn. Dat wil zeggen dat deze woordengroep bij hem 3 belangrijke betekenislagen heeft, die zich duidelijk laten onderscheiden, maar ook met allerlei vezels onderling verbonden zijn. Deze 3 betekenislagen zijn de volgende. Allereerst de letterlijke betekenis. Het wordt bijna een allegorische preek. Allereerst de letterlijke betekenis. Ik noem die tussen gastvrijheid en vreemdelingenhaat. In de tweede plaats een kerkelijke betekenis. Een gemeenschappelijke betekenis moet je misschien zeggen. Ik noem dat om de broederschap van ballingen. En tenslotte een heel geestelijke betekenis van vreemdelingschap en vooruitzicht. Dus even nog een keer tussen gastvrijheid en vreemdelingenhaat, dat is de letterlijke, om de broederschap van de ballingen, de kerkelijke aspecten en tenslotte van vreemdelingschap en vooruitzicht. Allereerst iets over vluchteling zijn in Genève in de jaren 1550. Wanneer een snel toenemend aantal vluchtelingen uit Frankrijk de toevlucht naar Genève zoekt, worden zij, zoals al aangeduid, aanvankelijk niet onwelwillend in de stad toegelaten. Maar al spoedig alarmeert de stroom van voornamelijk arme en berooide vluchtelingen de stedelijke overheid zodanig dat ze al op 15 juni 1545 besluit dat alle minder gestelde vreemdelingen bijeengebracht moeten worden en uit de stad moeten worden weggestuurd per omgaande. De stad Genève is in deze tijd ook niet bij macht om zoveel vluchtelingen van onderdak en voedsel te voorzien. Er zijn in de stad wel goed georganiseerde sociale voorzieningen, namelijk in het zogenaamde algemene gasthuis, Hospital General. Het gaat hier niet om een ziekenhuis in de strikte zin, zoals de naam zou kunnen doen vermoeden, hospitaal, maar om een tehuis waarin aan verschillende sociaal zwakkere groepen in de stad hulp wordt geboden. Hier vinden enkele tientallen kinderen onderdak, meestal wezen of vondelingen. Er worden ouderen verzorgd die te oud, te ziek of te gebrekkig zijn om voor zichzelf te zorgen. Iedere week wordt vanuit dit huis brood rondgedeeld onder de arme gezinnen in het hele gebied en krijgen behoeftige reizigers die zojuist in de stad zijn aangekomen en niet voor hun verblijfkosten kunnen betalen hier voedsel en onderdak. Maar het algemene gasthuis is alleen bedoeld voor inwoners van Genève en arme vreemdelingen die slechts een nacht in de stad doorbrengen, niet voor vluchtelingen die voor kortere of voor langere tijd een verblijfplaats zoeken. Ook al is dit de situatie, toch veroorzaakt het besluit van de Raad om alle verarmde vluchtelingen weg te sturen aanvankelijk een crisis in de stad. Maar 10 dagen later wordt deze crisis en deze onrust afgewend wanneer een rijke vreemdeling in de stad vrij plotseling overlijdt. David de Busanton is zijn naam. Hij laat de reusachtige som van 2000 écu na en heeft die bestemd in zijn testament voor de armen van Genève en van Straatsburg. Met dit bedrag als basis wordt een fonds gevormd voor arme Franse vluchtelingen in Genève. De zogenaamde Bourse Française. Aanvankelijk wordt het beheerd door de predikanten van de stad, maar vanaf ongeveer 1550 door 3 welgestelde immigranten uit Frankrijk die tot diaken zijn benoemd. Hier liggen de oorsprongen van het reformatorische diakenambt. Deze 3 welgestelde immigranten, diakenen, verzamelen de gelden uit giften en legaten van rijke immigranten, organiseren een heel netwerk van collectanten die gaven inzamelen bij armere immigranten in en buiten Genève, en bovendien komen ook vanuit Frankrijk allerlei bedragen binnen van gemeenten. Niet onbelangrijk is ook dat Calvijn zelf uit zijn eigen salaris regelmatig grote bedragen aan dit fonds voor immigranten schenkt. Hij geeft de diakenen zelfs toestemming om zijn preken in steno te laten opnemen, zodat ze in de toekomst eventueel kunnen worden uitgegeven en de baten daarvan ten goede komen aan het fonds. Op deze manier kunnen alle vluchtelingen in Genève blijven, ook de allerarmste. Uiteraard vestigen ze zich lang niet allemaal in de stad permanent. Sommigen trekken na een kort verblijf verder naar andere plaatsen waar protestantse immigranten welkom zijn. En anderen keren terug naar hun land van herkomst. Maar het gevolg van dit alles is wel dat het aantal inwoners van allochtone afkomst in Genève ontzaggelijk toeneemt in deze tijd. Maar ondanks deze situatie ontstaan er toch spoedig allerlei spanningen tussen de oorspronkelijke bevolking van Genève en de immigranten. Dat is ook niet verwonderlijk wanneer die immigranten zo talrijk worden dat zij het hele leven in de stad gaan beheersen. Om maar iets te noemen. Er is nauwelijks genoeg woonruimte. De hygiënische toestanden, met name onder de allerarmste, verslechteren. De dreiging van besmettelijke ziekten ontstaat, zoals de pestepidemie die in de jaren 40 in Genève uitbreekt en waaraan velen sterven. Een ander aspect is dat de immigranten, herkenbaar denk ik, zeker in de begintijd een vrij gesloten groep vormen, die maar moeilijk integreert in de Geneefse samenleving. Het zal duidelijk zijn dat de situatie in de stad door deze omstandigheden zo explosief wordt dat slechts een enkele vonk nodig is om allerlei incidenten te veroorzaken. Het blijken telkens weer 2 brandhaarden te zijn die de onderlinge spanningen fors doen oplaaien. In de eerste plaats voelt de oorspronkelijke bevolking van Genève zich steeds meer bedreigd in het naakte bestaan. Zij zijn bang dat de Franse vluchtelingen hen in ook economisch en sociaal opzicht overvleugelen. Die vrees is ook niet ongegrond. Wanneer de stroom immigranten eenmaal goed op gang gekomen is, vestigen zich steeds meer aanzienlijke en zelfs zeer vermogende Franse burgers in de stad. Een aantal van hen heeft belangrijke posities verworven in handel of nijverheid. En omdat de rijke immigranten kapitaalkrachtiger zijn dan de oorspronkelijke inwoners van de stad en soms ook uitgebreide netwerken hebben, verliezen de laatstgenoemde, de inwoners van Genève, de concurrentieslag. Een aantal keren moet de overheid ingrijpen om de lokale handel en nijverheid in bescherming te nemen. Er is nog een tweede brandhaard, die mogelijk nog gevoeliger ligt. Al spoedig na Calvijns terugkeer naar Genève bestaat het grootste deel van de plaatselijke predikanten uit mensen van Franse afkomst, die ook nog eens van harte instemmen met de visie van Calvijn op geloof, kerk en samenleving. Tussen deze Franse predikanten en een deel van de oorspronkelijke bevolking ontstaan ernstige spanningen. En omdat een grote meerderheid van het stadsbestuur uit de lokale bevolking afkomstig is, uiten deze spanningen zich vooral ook in conflicten tussen de overheid van Genève aan de ene kant en de plaatselijke dienaren van het woord aan de andere kant. Wat is hiervan de oorzaak? Daarover is verschil van mening. Het maakt namelijk nogal wat uit of men in deze kwesties een uitgangspunt neemt in wat Calvijn en zijn medestanders hierover schrijven, of de visie van hun tegenstanders, voor zover die bekend is. Voor Calvijn en zijn collega's gaat het bij het deel van de burgers dat zich tegen hen verzet, en bij de meerderheid van de stadsoverheid om het volgende. Deze mensen, de autochtone bevolking dus in hoofdzaak, veroorloven zich grote vrijheden ten opzichte van het gezag en de discipline van de kerk. Velen van hen leiden bovendien een losbandig leven, zonder dat ze zich daarop laten aanspreken. Ze worden daarom wel vrijgeesten of libertijnen genoemd. Maar van hun kant klagen deze libertijnen erover dat de Franse predikanten hun vrijheid beknotten, over hun hele leven willen heersen en hen voortdurend beledigen. Het zou de predikanten erom te doen zijn de macht in de stad over te nemen. Voor zover ik kan nagaan, schrikt u niet, bevatten beide visies kernen van waarheid. Al moet dus wel een beetje bijgesteld worden. Er zijn voldoende bewijzen dat de libertijnen openlijk uiting geven aan hun ergernis tegen de naar hun mening al te strakke lijnen die de predikanten trekken in zaken leer en leven. Ook is er zeer zeker bij die libertijnen sprake van een losse en soms uitgesproken zedeloze levenswandel. Al mogen niet alle libertijnen op dit punt over één kam geschoren worden. Anderzijds acht ik het onjuist om te suggereren dat het de predikant erom te doen is een soort tyranniek bewind in Genève te vestigen. Zij willen veel eer de kerk en de stad brengen onder het gezag van het woord. En dan vallen er in ontmoetingen met de kerkenraad en ook vanaf de preekstoel wel eens harde woorden, zeer zeker. Maar die harde en die scherpe woorden vallen doorgaans wel van twee kanten. Bovendien moet ik ook eerlijk zeggen dat niet alle predikanten in hun omgaan met de ontstane problemen uitblinken in wijsheid en fijngevoeligheid. Daar zijn bijzondere voorbeelden van te noemen, daar ga ik nu maar aan voorbij. Op deze wijze is naar mijn gedachte de kern van het conflict tussen de predikanten en de libertijnen wel geschetst. Maar we mogen niet vergeten dat hiernaast ook sprake is van een voortdurende onderstroom van verzet tegen de Franse nationaliteit van de predikanten. Niet voor niets noemen de tegenstanders van Calvijn en zijn ambtsbroeders zich met enige voorliefde de echte kinderen van Genève, les enfants de Genève. Dan gaan we verder, want ik sta even een stuk over hier. In die conflicten die van deze situaties het gevolg zijn, komen daarom ook herhaaldelijk felle uitingen van haat tegen de Franse vluchtelingen naar voren. Ik geef een kleine bloemlezing. In 1547 ventileert de stadswacht en stadsomroeper van François Mestra als zijn mening dat men al de Fransen die in de stad zijn in de Rhône zou moeten gooien. Een jaar later gunt een zekere Nicolas Bramet de vluchtelingen nog wel een boot, maar zegt vervolgens dat men alle Fransen en vluchtelingen daarop moet zetten en ze stroomafwaarts de Rhône af moet sturen. Een zekere Clauda, vrouw van Durbin, vertrouwt aan een dienstmeisje van een van de predikanten van Genève toe dat de Fransen al lang talrijk genoeg zijn in de stad. En ze vraagt zich ook af waarom ze eigenlijk naar Genève zijn gekomen, aangezien zij toch het evangelie overal in hun eigen land konden horen, net als hier. En Jacques Vieuillet voegt een van de Franse immigranten in Genève toe: ik weet wel dat je een Fransman bent. Jullie Fransen komen hier om jullie synagogen te bouwen, nadat jullie de eerlijke mensen hebben weggejaagd die de waarheid spraken. Maar binnenkort zal men jullie wegsturen om jullie synagogen ergens anders te bouwen. Sommige verwijten en schimpscheuten zijn tegen de Franse predikanten of tegen Calvijn persoonlijk gericht. Zo beticht Pierre Amiot Calvijn ervan dat hij een slecht mens is. Slechts een Picardier uit Noord-Frankrijk en dat hij een valse leer verkondigt. Wellicht nog vinniger en persoonlijker is de aanklacht die mevrouw Grand, een adellijke dame, de moeder van een van de belangrijke figuren in de stad, Ami Perrin, voor de vergadering van het consistorie tegen Calvijn uit. In het officiële verslag van de kerkenraad lezen we dat zij, al wordt ze voortdurend tot de orde geroepen, toch grove beledigingen tot de genoemde heer Calvijn geuit heeft. Daaronder zijn de volgende. Dat hij naar Genève gekomen was om ons woorden, twist en oorlog te bezorgen. En dat sinds hij in de stad is en nooit meer sprake van iets was van iets goeds en ook niet van vrede. Bovendien verweet ze hem dat hij niet leefde naar wat hij preekt. Ze heeft ook nooit liefde bij hem gevonden. Ze heeft hem dus altijd gehaat. En heeft eveneens nooit een woord van troost uit wat hij zei kunnen halen. Calvijn, zo gaat het verslag verder, vermaande haar vanwege haar verzet tegen God en zijn kerk. En zei haar dat zij nauwelijks wist wat het christendom is. Ze gaf hem daarop ten antwoord dat zij een betere christin was dan hij. En dat zij al tot de kerk behoorde toen hij nog als student in de kroeg zat. En ze heeft nog verscheidene andere beledigingen geuit tegen iemand die daar aanwezig was. En zo verschrikkelijk was haar brutaliteit, zo voegt de scriba eraan toe, dat er grote opschudding en verwarring in het consistorie is ontstaan. Dat zijn zo wat impressies uit Genève tussen gastvrijheid en vreemdelingenhaat. Om even het verhaal af te maken en ook op dit punt een kleine lijn te trekken naar onze tijd. Spanningen in Genève bereiken een hoogtepunt in de jaren 1553 tot 1555. In 1553 bestaat het hoogste gezagorgaan in de stad, de Kleine Raad, in meerderheid uit tegenstanders van Calvijn en zijn aanhangers. Onder invloed van de anti-Calvijnse bestuurders in de stad verandert de samenstelling van de kerkenraad, de consistorie, drastisch en ten nadele van de reformator. Bovendien wordt besloten dat de predikanten niet meer het woord mogen voeren in de politieke vergaderingen en spreekt de Kleine Raad uit dat wanneer de kerkenraad de ban over iemand heeft uitgesproken, dat zij, de Kleine Raad dus, de bevoegdheid heeft om deze beslissing ongedaan te maken. Zo lijkt het erop alsof alles in het werk gesteld wordt om de macht van de predikanten en de kerkenraad in de stad te breken. Op een gegeven moment vreest Calvijn dat hij voor de laatste maal in Genève heeft gepreekt en dat zijn leven gevaar loopt. Toch weten de stadsbestuurders, van wie het merendeel dus libertijns gezind was, de invloed van de Franse vluchtelingen en van de predikanten niet echt aan banden te leggen. Calvijn heeft dat zelf als een wonder gezien. Dat resulteert uiteindelijk in de overwinning van de medestanders van Calvijn bij de verkiezingen van 1555. Het recht om mensen in de ban te doen komt nu definitief bij de kerkenraad te liggen en niet meer bij de overheid. Het gevolg van de verkiezingsuitslag is ook dat vanaf dit moment veel Franse vluchtelingen het burgerrecht verwerven en dus het recht krijgen om te stemmen. Veel libertijnen vluchten weg uit de stad, worden verbannen of terechtgesteld. Vooral degenen die tot voor kort de leiding hadden. Zodoende slaat het machtsevenwicht definitief door naar de aanhangers van Calvijn en de vluchtelingen van Franse oorsprong. Ze kunnen nu in relatieve rust verder gaan bouwen aan een gereformeerde kerk en aan een samenleving in Genève die beheerst wordt door reformatorische beginselen. Nou, de vraag: wat hebben dit soort verwikkelingen rond het motief vreemdeling en vluchteling in het geheel van Calvijns theologie voor gevolg? Als de brochure uitkomt, staan er 7. Ik noem er vanmiddag 1. Om destijds willen, zeggen we dan, hè? Het ene concrete punt dat het meest voor de hand ligt en ook het begrijpelijkst is, het belangrijkste is. Dat is dat wanneer begrippen als vreemdelingschap, gastvrijheid, vluchteling zijn in de Bijbel voorkomen, laat Calvijn in zijn commentaren, gepubliceerde colleges en vooral in zijn preken zien dat het hier gaat om zeer wezenlijke notities in het Bijbelse getuigenis. Hij kan zonder meer stellen dat gastvrijheid God zeer ter harte gaat. omdat de Heere op een bijzondere wijze zorg draagt voor vreemdelingen. Verschillende motieven voert hij hiervoor aan. In de eerste plaats zijn vluchtelingen en vreemdelingen weerloos en kunnen ze nergens hulp en bescherming verwachten. Om die reden belooft God zelf hen te helpen. In de tweede plaats, en dat is een belangrijke gedachte, laat Gods hulp aan vreemdelingen ook iets zien van het karakter van zijn genade voor mensen. Wanneer wij mensen gunsten aan anderen bewijzen, verwachten we doorgaans hiervoor iets terug te krijgen. We doen niets voor niets. Maar hij die vriendelijk en royaal is voor onbekende gasten en vreemdelingen, zonder dat daar wat tegenover staat, laat zien dat hij onbaatzuchtig is in zijn vrijgevigheid. Hierin weerspiegelt zo iemand de genade van God, die volstrekt vrijwillig zijn gunst schenkt aan zondaren, zonder iets van hen terug te verlangen. Tegen deze achtergrond roept de Schrift alle christenen op om zonder uitzondering zo gastvrij te zijn voor alle mensen, en nu een letterlijk citaat, alsof ze hun eigen bloedverwanten zijn. Zij dienen die gastvrijheid zelfs in praktijk te brengen, al zou hun leven daardoor gevaar lopen. Men kan hier natuurlijk de vraag bij stellen, mag alleen van christenen verwacht worden dat ze gastvrij zijn voor vluchteling en vreemdeling? Nee, zegt Calvijn, want die is van oordeel dat het hier gaat om een algemene vorm van menslievendheid, humanitas in het Latijn, die van oudsher bij alle volken in ere was. Van nature moet ieder mens zich dus verplicht weten om vreemdelingen hulp te bieden. Op het eerste gezicht lijkt deze laatste stelling sprekend op die van de klassieke wijsbegeerte over de eenheid van het menselijke geslacht. In de Stoa bijvoorbeeld wordt gezegd, omdat wij allen een gemeenschappelijke menselijke natuur hebben, gaat ieder ander mens mij aan, ook de vreemdeling. Het feit dat hij een medemens is, is voldoende om mij met hem verbonden te weten. In zijn institutie neemt Calvijn echter afstand van deze visie, wanneer hij een bijbels theologische fundering geeft aan de liefde tot alle mensen. Volgens hem berust zij niet op de eenheid van het menselijke geslacht, want dat acht hij een filosofische redenering, maar op het feit dat ieder mens drager is van het beeld van God. Wanneer het gaat om de liefde tot onze naasten, moeten we volgens de reformator niet kijken naar de persoonlijke verdiensten van mensen, maar moeten we letten op het beeld van God in hen allen, waaraan wij alle eer en liefde verschuldigd zijn. Concreet betekent dit met betrekking tot de liefde tot vreemdelingen. Zeg, die man is een vreemdeling. Calvijn voegt daaraan toe, de Heere heeft echter een merkteken, het beeld van God, op hem afgedrukt. Waarin je een zekere familiegelijkenis moet ontdekken. En daarom verbiedt hij je ook je eigen vlees te haten. En verplicht hij je hem te helpen. Wat echter voor alle mensen zonder onderscheid geldt, is heel in het bijzonder van toepassing op christenen. Zij worden uitdrukkelijk door het woord van God geroepen zich te ontfermen over vluchtelingen en vreemdelingen en hen waar nodig en waar mogelijk te helpen. Calvijn benadrukt in dit verband dat het een bewijs is van de vreze des Heren dat men aan de armen en ellendigen gunst bewijst, inclusief de vreemdelingen. Deze algemene regels, broeders, krijgen echter ook nog een bijzondere toespitsing, want Calvijn stelt zowel in zijn preken als in zijn commentaar op de brieven die wij kennen als de pastorale brieven het volgende. Voorgangers of opzieners van de gemeente dienen hier in een voorbeeldrol te vervullen. In het tijd van het Nieuwe Testament moesten aldus Calvijn de huizen van de opzieners toevluchtsoorden voor vluchtelingen zijn. Als de opzieners in deze plicht van gastvrijheid de weg niet aan anderen hadden gewezen, zouden zeer velen hun voorbeeld hebben gevolgd en deze vorm van menslievendheid hebben veronachtzaamd, zodat de arme vluchtelingen in moedeloosheid zouden verzinken. En volgens Calvijn geldt deze regel voor opzieners, voor ambtsdragers, voor alle tijden. Bovendien acht hij het ook in het bijzonder de taak van koningen en overheden om vluchtelingen te beschermen en terzijde te staan. En u weet wellicht dat in de opdrachten van verschillende van zijn commentaren aan vorsten en andere hooggeplaatsten in Europa prijst Calvijn hen wanneer zij degene die vluchten voor het geloof onderdak bieden en spoort hij hen aan om hiermee voor te gaan. Hij zegt in dit verband zelfs dat zij als voedstervaders en voedstermoeders van de kerk heilige gastvrijheid hebben geboden, niet zozeer aan de mensen als wel aan de Christus zelf. Dat was eigenlijk mijn eerste punt, wat een beetje lang geworden is, maar de verleiding is groot om op dit punt mijn betogen moment te onderbreken en iets te zeggen over de betekenis van dit alles voor onze tijd. Dat is niet zo eenvoudig, omdat Calvijn in een totaal andere tijd leefde en in een totaal andere maatschappelijke context. Laat in elk geval duidelijk zijn dat wat Calvijn zegt over de bescherming en de opvang van vluchtelingen in belangrijke mate mede gekleurd is door het feit dat het hier gaat om vluchtelingen voor het protestantse geloof. Aan hen moet in het Europa van toen een veilig asiel, een veilig toevluchtsoord worden geboden. En hij ziet hierin voor de stad Genève een bijzondere roeping weggelegd. Wanneer we bij dit alles bijvoorbeeld zouden betrekken wat Calvijn over de ook toen al oprukkende islam heeft geschreven, dan moet je het beeld wel wat bijstellen. De theocratisch denkende Calvijn zou zeker bezwaar gemaakt hebben tegen de toenamende islamisering en secularisering van Europa, zoals die vandaag overal met handen te tasten is. Maar niettemin is Calvijn te veel Bijbels theoloog om de grote Bijbelse opdracht tot zorg voor vluchtelingen, vreemdelingen en asielzoekers voluit te laten staan. Hij zou zich bepaald ook ongemakkelijk gevoeld hebben bij bepaalde uitdrukkingen en stellingnames die een man als Geert Wilders debiteert. Hetzelfde geldt natuurlijk ook andersom. Wilders zal zich bepaald ongemakkelijk voelen bij het theocratisch visioen van Johannes Calvijn, gesteld dat hij zich daar nog iets aan gelegen zou laten liggen. We gaan naar het tweede. De tweede laag van het begrip vluchteling, vreemdeling. Calvijn wijst er namelijk telkens weer op dat het vluchteling zijn niet alleen maar negatief geladen mag worden. Uitdrukking vluchteling zijn betekent niet alleen wegvluchten van, maar ook toevlucht nemen tot. Karakteristiek is in dit opzicht wat we lezen in het woord vooraf bij de colleges over Jeremia. In een zeker voor zijn doen sterk persoonlijk getoonzette ontboezeming schrijft hij daar, ik citeer letterlijk, 30 jaar zijn verlopen sinds ik mij een vrijwillige ballingschap uit Frankrijk heb opgelegd. Omdat de waarheid van het evangelie, de onbedorven godsdienst en de zuivere verering van God vandaar in ballingschap waren gegaan. Nu ben ik zo gewend geraakt aan mijn ballingschap dat ik geen enkele behoefte gevoel om terug te keren naar mijn vaderland. Het is waar, ik ben hier vandaan eenmaal verbannen uit Genève. Toch ben ik toen op zo'n manier teruggeroepen dat er geen enkele reden is waarom ik hier ooit berouw over zou hebben of mij erover zou schamen. Daarom ben ik hier in die mate een vreemdeling dat de autochtone bevolking mij niet meer op een andere manier beschouwt dan wanneer ik mijn voorouders zou kunnen noemen als burgers van deze stad. In één woord gezegd, hij is thuisgeraakt in Genève, al heeft hij innerlijk zich altijd vreemdeling gevoeld. De vraag rijst dan, waarom voelt de reformator zich uiteindelijk geen vreemdeling meer in Genève en verkiest hij zelfs in zeker opzicht de ballingschap boven het verblijf in zijn vaderland? Naar mijn overtuiging heeft hij dit op zijn minst met 3 overwegingen te maken die ik kort aanstip. In de eerste plaats stuiten we hier op Calvijns radicale keuze tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Hierin is volgens hem op geen enkele manier een compromis mogelijk. Vervolgens de keerzijde. De protestantse kerk is naar zijn mening een belijdende kerk. Dat wil zeggen een kerk die staat voor een zuivere belijdenis van de leer en een zuivere inrichting van het dienen van God. En tenslotte moeten we ook verdisconteren dat de reformator er geen triomfalistische visie op de kerk op nahoudt. De kerk is, en dat is mij uit het hart gegrepen, volgens hem geen voorhoede van een triomferend leger, maar een gemeente onder de schaduw van het kruis. Over alle drie die aspecten iets. Calvijn kiest fel positie tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is vooral duidelijk in zijn geschriften tegen de zogenaamde Nicodemieten. En u als theoloog herkent dat onmiddellijk. Het gaat hier volgens de reformator om halfhartige mensen die zich niet radicaal afscheiden van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze zijn in hun hart de zaak van de reformatie toegedaan, zeggen ze, zegt Calvijn. Maar conformeren zich uiterlijk aan de Rooms-Katholieke Kerk, bijvoorbeeld door in die kerk de mis bij te wonen en te gaan biechten. Het zal duidelijk zijn dat de naam Nicodemiet ontleend is aan Johannes 3, waarin ons bericht wordt over Nicodemus, de man die 's nachts tot Jezus kwam uit vrees voor de Joden. Calvijn en veel van zijn tijdgenoten interpreteren deze houding uiterst negatief. Nicodemus wilde eigenlijk niet kiezen. Het was zijn bedoeling fariseer te blijven en zich tegelijkertijd ook een beetje bij de volgelingen van Jezus aan te sluiten. Zo schrikken de Nicodemieten volgens de reformator in de 16e eeuw terug voor hun keuze. Ze hinken voortdurend heen en weer tussen Rome en de reformatie zonder tot een beslissing te komen. De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn. In streken waar het Rooms-Katholicisme de heersende religie is, is de kerk een dominerende factor bij doop, huwelijk, begrafenis. Wanneer men openlijk met Rome breekt, komt men bij al deze gebeurtenissen langs de zijlijn te staan en verbreekt men in feite het sociale contact met familie en buren. Anderen worden geplaagd door zeer reële gevoelens van angst. Wanneer men openlijk breekt met de Rooms-Katholieke Kerk, betekent dat vervolging en in sommige gevallen de marteldood. Dan denkt men niet alleen aan zichzelf, maar ook aan plaatsgenoten, wier leven door een belijdenis voor het protestantisme gevaar kan lopen. Er worden ook meer principiële redenen aangevoerd. Hoewel sommige Nicodemieten ervan overtuigd zijn dat de Rooms-Katholieke Kerk in verschillende opzichten dwaalt, weigert men de kerk waarin men geboren en gedoopt is af te schrijven als een valse kerk. Daarom is men ervan overtuigd dat men zich van deze kerk niet mag afscheiden. Vrijwel in zijn hele publicitaire loopbaan heeft Calvijn fel van leer getrokken tegen deze Nicodemieten. Hij is radicaal van mening dat deze houding zonde tegen God is. De situatie waarin de kerk van dat moment verkeert vraagt om een radicale keuze voor de reformatie. Concreet, en probeert u het zich even in te leven, concreet blijven er volgens hem maar twee mogelijkheden over. Voor hen die leven in gebieden onder het Rooms-Katholieke bewind. Of vluchten. Huis en haard verlaten en naar een gebied gaan waar men God wel in vrijheid kan dienen, in overeenstemming met zijn woord. Of daar ter plekke je radicaal afscheiden van Rome met alle consequenties die dat kan hebben. Dan wordt het gevaar van vervolging en marteldood wel heel reëel. Ik teken hier even bij aan dat niet alle protestantse leiders en ook niet alle reformatoren dit radicale standpunt van Calvijn tot in zijn uiterste consequentie hebben gedeeld. Sommige geestverwanten van de reformator, ook in Zwitserland, oordelen milder over hen die een Rooms-Katholieke omgeving bepaalde gelegenheden de mis bijwoonde of iets dergelijks. Maar deze anti-houding van Calvijn tegen Rome en de Nicodemieten heeft een keerzijde. Calvijn is van oordeel dat de houding van de kerk midden in allerlei soorten van religies en ook midden in de wereld duidelijk moet zijn. De kerk moet ook een uiterlijke belijdenis hebben, een externa professio, een vera confessio, een ware belijdenis. Vandaar dat Calvijn er al in een vroeg stadium van zijn werk in Genève voor pleit dat alle inwoners van de stad de belijdenis van Genève ondertekenen. De kerk moet in deze wereld getuigenis afleggen van de leer waarop zij zich baseert en van de hoop die zij koestert. Mede daaruit is ook Calvijns sterke nadruk op orde en tucht en toezicht, ambtelijk toezicht in de kerk te verklaren. Bovendien treft ons in zijn geschriften, u hebt het vastgevonden in zijn commentaren, telkens weer hoe hij pleit voor een wijze van aanbidding, liturgische vormgeving van de eredienst, waarin niet allerlei vormen van bijgeloof, superstitiones, zijn binnengeslopen, maar waarin God gediend wordt naar de schriften, zuiver en van harte. Broeders, we raken hier aan pijnpunten ook in onze eigen tijd. Een tijd van het compromis, een tijd van ieder het zijne. Ik zeg niet dat iedere uitdrukking van Calvijn helemaal de mijne zou zijn in dit opzicht. Maar de gedachte, het Bijbelse gegeven van de kerk als een belijdende kerk midden in deze wereld. Een kerk die staat voor haar koning en voor de waarheid van die koning en voor de zuivere dienst aan die koning. Waar is het? We hebben allemaal reden tot ambtelijk en kerkelijk zelfonderzoek. En dan komen we bij het derde aspect van die broederschap van Ballingen. Calvijn heeft geen triomfalistische visie op de kerk. Zijn kerkleer staat niet onder het voorteken van een theologie van de glorie. Al beter, excelsior. Ik moest denken aan de trits van de vergrotende en de overtreffende trap. Afgescheiden kerk, afgescheidener kerk, afgescheiden stukkerk. Gereformeerde kerk, gereformeerder kerk, gereformeerd stukkerk. Zo kun je triomfalistisch vanuit een theologia gloriae met de kerk bezig zijn. Dat is Calvijns visie niet. Hij is telkens weer bezig om te laten zien dat de kerk een strijdende kerk is. En de hoofdsom van het christenleven, institutie 3, bestaat niet in een ononderbroken overwinningstocht, maar in de verloochening van onszelf. Het dragen van het kruis en de overdenking van het toekomende leven. En dat zijn niet alleen maar persoonlijke dingen bij Calvijn, maar ook zaken die het leven van de kerk stempelen. Verloochening van onszelf, dragen van het kruis, overdenken van het toekomende leven. Implicaties van dit gezichtspunt zijn voor onze tijd mijns inziens helder. Ik zeg alleen maar nu dat deze visie een streep betekent door alle openlijke of verhulde vormen van kerkelijke hoogmoed of gearriveerdheid. Het betekent binnen de broederschap van de Ballingen lijden en strijden met en in en voor de kerk. Ten slotte, en ik ga mij haasten, van vreemdelingschap en vooruitzicht was mijn laatste punt. Ik zal daar vrij kort over zijn, ook al omdat ik daar bij een eerdere gelegenheid, al was dat niet hier, heel breed over heb gesproken en ook wel eens wat geschreven. De derde betekenislaag van het begrippenpaar vluchteling en vreemdeling bij Calvijn. Wie een beetje vertrouwd is met name het commentaarwerk van Calvijn ontdekt al spoedig dat de reformator het woord vreemdeling in de Bijbeltekst een geestelijke betekenis geeft. Het feit dat Abraham een vreemdeling was in het land van de belofte wordt door Calvijn vrijwel onmiddellijk betrokken op het feit dat alle geestelijke kinderen van Abraham vreemdelingen zijn hier op aarde. Onderweg naar een beter, dat is een hemels vaderland. En om een ander voorbeeld te noemen, het is willekeurig, want de voorbeelden zijn met handen te tasten. Als de dichter van Psalm 119 beleidt, ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden voor mij niet, dan schrijft Calvijn, het belangrijkste waar onheilige en wereldse mensen mee bezig zijn, is om het in hun leven hier op aarde gemakkelijk en rustig te hebben. Maar degene die weten dat zij hier op aarde een reis hebben te maken, en weten dat de erfenis voor hen bewaard wordt in de hemel, zijn niet verwikkeld of bezig met deze vergankelijke dingen. Zij richten zich op de plaats waarheen zij genodigd zijn. Nu is bekend dat Calvijn over dit soort zaken uitvoerig geschreven heeft in boek 3 van de institutie, de laatste editie, 1559, hoofdstuk 9. Dat moet u zo eens in de 2 jaar maar eens een keer lezen. Ik ga dat niet herhalen of hier samenvatten. In plaats daarvan stip ik de belangrijkste contouren van die geestelijke dimensie van het vreemdelingschap bij Calvijn aan en beperk mij in hoofdzaak tot materiaal wat ik ontleend heb aan zijn commentaren en preken. Welnu, het thema christenleven als vreemdelingschap, het vreemdeling zijn in deze wereld op weg naar een beter vaderland, heeft bij Calvijn 3 componenten. Een christen leeft te midden van de strijd, hij leeft als pelgrim en hij leeft op kosten van de hoop. Dus strijd, pelgrim, hoop. In Calvijns denken neemt de gedachte dat het christenleven een strijd is tegen de zonde, de wereld, de dwaalleer en de duivel een grote plaats in. Wijlen professor Runia heeft al vele jaren geleden gezegd, daarin ligt een wezenskenmerk van onderscheid tussen veel evangelicale stromingen en de Calvinistische reformatie. Veel evangelicale stromingen, ik veeg niet alles over één kam, hebben toch vormen van triomfalistisch leven. Terwijl het echte Bijbelse Calvinisme een zaak is van strijd. Ik denk dat Runia gelijk heeft. Bovendien is duidelijk dat hier een krachtig motief gelegen is om de strijd tegen de machten aan te binden en tegelijkertijd een bron van kracht en bemoediging om deze strijd vol te houden. Vreemdelingschap als een motief tot de strijd tegen de zonde en de wereld komt uitvoerig in de institutie aan de orde. Je moet naar de commentaren kijken om de krachtbron bij die strijd in deze wereld goed te zien en daarin te volharden. Het aspect van de krachtbron komt prachtig uit in de volgende passage. Dat is uit de institutie nog, maar de rest is uit de commentaren. Ten slotte bezetten ons van boven en van onder, zegt Calvijn, van voor en van achter, heftige verzoekingen en onze zielen zouden er volstrekt niet tegen opgewassen zijn om daartegen stand te houden als ze niet losgewikkeld waren uit de aardse dingen en verbonden aan het hemelse leven dat in schijn nog ver van ons verwijderd is. Zodoende heeft hij pas goede vorderingen gemaakt in het evangelie die zich gewend heeft aan de voortdurende overdenking van de gelukzalige opstanding. Calvijn zegt dus het overdenken van wat bij God te vinden is. Dat geeft de mens volharding en geestelijk doorzettingsvermogen, zo noemt hij het ergens ook, om voor te gaan in de loopbaan van het geloof. Wat zijn belangrijke praktische geestelijke punten die Calvijn hier noemt? Wel, ik noem er enkele. In de eerste plaats benadrukt Calvijn dat het hier gaat om de strijd van het geloof. Het is duidelijk niet Calvijns bedoeling dat wij eigenmachtig een soort wapenrusting zouden aandoen en de strijd eigenwillig zouden ingaan om onszelf te heiligen. Hij benadrukt voortdurend dat we alleen kunnen strijden in de kracht van God of in de kracht van de geest. Daarom dragen ook de wapenen waarmee gestreden wordt een geestelijk karakter. En Calvijn denkt dan met name aan het wapen van het gebed. Hij noemt dat ergens het machtigste wapen in de strijd tegen de boze. Ik noem een tweede punt. De eigenlijke tegenstander waartegen de gelovigen te strijden hebben is de duivel. Toch tekent Calvijn de geestelijke strijd niet als een kosmisch drama, waarin christenen de wapenen opnemen tegen de geestelijke machten in de lucht. Nee, de strijd speelt zich vooral af in en rondom het persoonlijke geloofsleven. Of rondom het geestelijk welzijn van de gemeente des Heren. Dat wordt in de volgende punten nog duidelijker. Calvijn benadrukt namelijk dat de strijd zich ook richt tegen de vijanden van het geloof. Hierbij kunnen we denken aan degenen die de gemeente van Christus ten onrechte vervolgen, maar ook aan hen die een dwaalleer voorstaan of een leefwijze propageren die niet in overeenstemming is met het woord van de Heere. Daarmee hebben we, en dat is het vierde element, de kern van de strijd echter nog niet helemaal geraakt. Die ligt namelijk in het innerlijke leven van de christen. Dat wordt duidelijk in die passages waarin Calvijn de strijd typeert als de verloochening van onszelf en de doding van de zonde die in ons woont. Vooral over het laatste, de doding van de zonde die in ons woont, kan Calvijn scherpe, radicale woorden spreken. Ik citeer het volgende. Daarom worden wij zo dikwijls aangespoord in de schrift om de oude mens af te leggen. De wereld en het vlees af te wijzen, onze begeerte vaarwel te zeggen en vernieuwd te worden in de geest van ons gemoed. Verder herinnert juist het woord doding ons eraan hoe moeilijk het is om onze oude natuur te vergeten. Want uit dit woord leiden we af dat we niet anders worden onderwezen tot de vrezen des Heren en de beginselen van de vroomheid leren dan wanneer wij door het zwaard van de geest op gewelddadige wijze worden gedood en tot niets worden gemaakt. Hij gebruikt het woord geslacht. De oude natuur moet geslacht worden. Alsof God verklaarde dat het nodig is dat de natuur die we met andere mensen gemeenschappelijk hebben ten onder gaat. Om onder zijn kinderen gerekend te worden. Calvijn zou echter niet Calvijn zijn als hij dit soort radicale uitspraken niet flankeerde met pastorale opmerkingen. Zo stelt hij dat hoewel de volledige doding van het vlees het hoge doel van de schrift blijft, het oprechte zoeken naar de doding van de oude mens voor ons voldoende is. Christen blijft immers zondaar, ook al is de zonde in zijn leven ontroond. En de pijnlijke realisering dat de zonde nog steeds een geduchte macht is, drijft hem tot het voortdurend gebed om reiniging, vergeving in het bloed van Christus. Ik kom bij het tweede element van dat vreemdelingschap, leven als pelgrim. We zijn al verschillende keren in aanraking gekomen met het feit dat de gerichtheid op de toekomst bij Calvijn een verregaande relativering betekent van dit leven. Wellicht komt dat op de meest karakteristieke wijze tot uiting in het feit dat hij over het christenleven hier op aarde spreekt als een pelgrimage, een reis door vreemd gebied op weg naar het eigenlijke vaderland. Talrijke uitdrukkingen in zijn werken wijzen daarheen. Waarin gezegd wordt dat we in deze wereld slechts vreemdelingen en zwervers zijn. Nergens een vaste verblijfplaats dan in de hemel. Wij moeten als pelgrims door deze wereld trekken opdat onze hemelse erfenis niet te gronde gaat of ons ontgaan zou. Maar wat bedoelt hij dan? Allereerst dat bijzonder opmerkelijk is het feit dat Calvijn niet alleen benadrukt dat een christen vreemdeling is in deze wereld, maar vooral dat hij een vreemdeling is die in dit leven ver verwijderd is van zijn God en heiland. Voortdurend zegt de reformator dat christenen op hun pelgrimsreis in zekere zin vreemdeling zijn van God, omdat zij in het vlees wonen en de volle gemeenschap met God pas genieten wanneer ze van het vlees verlost zijn. In dit verband citeert hij met grote voorliefde de woorden uit 2 Korinthe 5, vers 5. Zolang wij in het lichaam wonen, zwerven wij ver van de Heere, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Voor degene die nog een beetje Latijn kennen, het Latijn van Calvijn is hier schitterend. Ver van de Heere zwerven. Dat luidt peregrinamur a domino. Wij zwerven als vreemdelingen ver van God. Hij voelt kennelijk iets van de pijn van het nog maar zo ten dele kennen van zijn Heere in dit leven. En iets van het heimwee om niet langer ver van hem verwijderd te leven, maar hem zonder zonde te zien zoals hij is. Broeders, hoe is het met dit heimwee bij u en bij mij? De keerzijde hiervan is dat Calvijns houding ten opzichte van dit aardse leven sterk bepaald wordt door het begrip onthechting. Een passage waarin dat vooral duidelijk wordt, is de volgende. Dit leven is een loopbaan. En zij die wel weten dat we hier onze loop hebben te volbrengen en dat onze erfenis voor ons is weggelegd in de hemel, zijn niet gehecht aan en ook niet verwikkeld in deze vergankelijke dingen, maar jagen naar datgene waartoe ze geroepen zijn. Toch wijdt Calvijn een hele paragraaf in zijn institutie aan de vraag hoe we dit leven moeten gebruiken. En dan spreekt hij in positieve zin over het aardse leven. Alleen het aardse leven blijft bij Calvijn altijd staan in het licht van de eeuwigheid. Wij mogen dit leven gebruiken, ervan genieten, als we maar beseffen dat dit leven het hoogste niet is. En dat het leven ook voorbereiding is op de eeuwigheid. Broeders, ook dat is iets wat haaks staat op heel veel van wat in onze tijd rondgonst. Niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. De oude natuur doden in een nieuw godzalig leven wandelen. Leven als voorbereiding op de eeuwigheid. Als we Calvinist willen zijn, zal ook dat een plek hebben in ons leven. Ik ga afronden, en dan ben ik misschien net binnen het uur klaar, met het leven van de hoop. Want het ging bij de vreemdelingschap over strijd, over pelgrimage en over hoop. Als Calvijn het over hoop heeft, pleegt hij de hoop bijzonder nauw met het geloof te verbinden, zoals de schrift dat ook doet. Uit het feit dat de schrift geloof en hoop wel door elkaar gebruikt, blijkt volgens hem hoezeer beide begrippen aan elkaar verwant zijn. Niettemin geeft hij zich moeite om duidelijk te maken waarin geloven en hopen van elkaar onderscheiden zijn. En dat gebeurt fraai in de volgende passage. Kortom schrijft hij, de hoop is niets anders dan de verwachting van de dingen waarvan het geloof geloofd heeft dat zij werkelijk door God beloofd zijn. Het geloof gelooft dat God waarachtig is. De hoop verwacht dat hij te gelegener tijd zal betonen dat hij de waarachtige is. Het geloof gelooft dat hij onze vader is. De hoop verwacht dat hij zich jegens ons altijd als een vader zal gedragen. Het geloof gelooft dat ons het eeuwige leven gegeven is. De hoop verwacht dat dit eens ten volle geopenbaard zal worden. Het geloof is het fundament waarop de hoop steunt. De hoop voedt en ondersteunt het geloof. Het commentaar van de Reuver bij deze passage geeft heel trefzeker aan waar het Calvijn om te doen is. Hij zegt, dat betekent enerzijds, er valt niets te hopen buiten het geloof in Gods belofte om. Maar anderzijds is het evenzeer waar dat het geloof noodzakelijk de hoop op de eeuwige zaligheid als een onafscheidelijke metgezellin bij zich moet hebben. Met dien verstande dat het geloof daar eenvoudig weg voor instaat. Het brengt de hoop namelijk uit zichzelf voort. Het geloof is dus de moeder van de hoop. Het geloof is voor de hoop wat een vrouw voor haar kind is, moeder. Maar de hoop is voor het geloof wat een zoon is voor zijn zwakke moeder, stut en steun. Het leven van de hoop betekent voor Calvijn geen wereldmijding. Dat wordt vooral duidelijk in de beeldspraak van de wachtpost die Calvijn in dit verband met enige voorliefde gebruikt. Ieder mens op aarde wordt door God tot een bepaalde taak geroepen. En dat houdt in dat God ons op een wachtpost heeft geplaatst. Dat betekent drie dingen. Zekerheid. God heeft aan ieder een persoonlijke levenstaak toebedeeld. Als een soort wachtpost, opdat we niet heel ons leven van de ene plek naar de andere plek zouden zwerven. Dat God ons een plek geeft onder de zon in ons leven, in onze dagelijkse roeping, bewaart ons ervoor dat we zouden verdwalen in een chaotische wereld vol onzekerheden en verzoekingen. Het betekent ook verantwoordelijkheid. Want als je een wachtpost bent, ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en ben je daar verantwoording over schuldig. Zo hebben wij onze taak te vervullen. Wij zijn verantwoordelijk. Wij moeten voor ons leven, voor onze taak rekenschap afleggen. En tenslotte uitzien naar de aflossing. Want een wachtpost blijft geen wachtpost. Wanneer we leven en werken voor Gods aangezicht en als het ware op wacht staan, dan betekent dat dat we onze tijd, Gods tijd, willen uitdienen. Volharden in onze roeping, maar ook verwachtend uitzien naar de aflossing. Aan zijn vervolgde landgenoten, vluchtelingen, schrijft Calvijn in 1559. Dit is de hoofdzaak, dat gij thans in het oog moet vatten dat de Heilige Schrift ons vreemdelingen op aarde noemt, opdat ons niets afkerig maken van de eeuwige erfenis, waarnaar wij slechts dan met recht streven kunnen, als wij bereid zijn afscheid te nemen wanneer en zoals God ons aflossen wil van deze aarde. Ik heb u iets willen voorhouden vanuit Calvijn over vluchteling en vreemdeling. Het is misschien hier en daar wat tegendraads geweest. Wat onverwachts geweest ook. Maar ik meende dat te moeten doen in een jaar waarin mensen alleen maar lieve dingen over Calvijn zeggen. Zonder de scherpte en soms ook de doordringende ernst van zijn woorden tot zich te nemen. Calvijn heeft ons meer te zeggen dan het Calvijnjaar tot nog toe geboden heeft. Ik dank u wel.